Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelten en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 41 vers 1 tot en met 20. Jesaja 41 vers 1 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 89 vers 19. Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 62, vers 5. Psalm 91, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 41, vers 1 tot en met 20. Door te zingen psalmen. Psalm 89, vers 19. Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 62, vers 5. Psalm 91, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp aan onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat daar verder volgt in het 19e vers van de 89ste psalm. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Jesaja. Het 41ste hoofdstuk en daarvan na de eerste 20 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Jesaja 41, vers 1 tot en met 20. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van den opgang dien rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel? Dat hij hen najaagde en doortrok met vrede, door een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gebracht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatsten ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden, de einden der aarde beefden, zij naderden en kwamen toe. De een hield den ander en zeide tot zijn metgezel: Wees sterk. En de werkmeester versterkte den goudsmid, die met den hamer glad maakt, dien die op het aanbeeld slaat, zeggende: van het soldeersel, het is goed. Daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij Jacob, dien ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzondersten geroepen heb, en zeide tot u: gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zij niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en de schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen, als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de Heilige Israëls. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorstrede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen, gelijk kaf. Gij zult hen wannen, en de wind zal hen wegnemen, en de stormwind zal hen verstrooien. Maar gij zult u verheugen in den Heere, in den Heilige Israëls zult gij u roemen. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot water tochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de birkenboom en den olijachtigenboom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en den busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heeren zult gedaan en dat de Heilige Israëls zo geschapen heeft.
Gemeente, laten we nu trachten om samen het heilige aangezicht des Heeren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u die in de hemel woont en troont, en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten. U die te rein en te heilig van ogen zijt, dan dat ge het kwade zou kunnen aanschouwen. Laat het toch niet kwaad zijn, als wij aan de morgenuren van deze nieuw dag, die dag die u naar uw naam wilde noemen en voor uw dienst wilde bestemmen, onze onreine lippen openen om de zorgen en de noden van de gemeente aan u den Heere bekend te maken. O Heere, en dan hebben we het zojuist samen opgezongen met Ethan, wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van het graf. Ook in de achterliggende week heeft er weer een rouwdragende familie gestaan rondom een geopend graf. Wat een roepstem, Heere. Zou die roepstem ook binnen de familie nog willen heiligen, nog willen gebruiken om een halt toe te roepen op die brede weg waarop wij van nature alle wandelen, die tot het eeuwig verderf voert. Een tot hiertoe en niet verder. O Heere, maar ook voor ons allen. Weer een lege plaats in het midden van de gemeente. En zo gaat de dood door. Want door één mens is de dood in de wereld gekomen. Door die ene zonde van Adam. Door de ongehoorzaamheid van ons verbondshoofd. En zo is de dood toch doorgegaan tot alle mensen. En zo zal de dood doorgaan tot de jongste dag toe. Want nooit zal het graf zeggen, in deze bedeling het is genoeg. En de laatste vijand die teniet moet worden gedaan, dat is de dood. En nu liggen wij allen onder dat oordeel van de dood. We moeten allemaal sterven. En Heere, zouden we eens mogen verstaan wat dat betekent. Want van nature, ach dan weet u het, dan zijn we dood voor de dood. Maar zou u vanmorgen, Heere, als uw woord gepredikt mag worden, de levendmakende bediening van uw geest willen paren aan de prediking van uw woord, zodat het waar gaat worden dat doden zullen gaan horen de stem van de Zonen Gods. En die ze horen, die zullen leven. Want u wilt u zelf toch zorgen voor een tweede Adam. Die gekomen is in de volheid des tijds. Die geboren is uit een vrouw. Die geworden is onder de wet. Omdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. En dat hij nu mens wilde worden om zo te kunnen lijden. Om zo te kunnen sterven. Om zo de bolwerken van de dood binnen te dringen. Om de dood voor eeuwig te doden voor al de zijnen. En om dat leven en de onsterfelijkheid te schenken. O Heer, en dan mogen we vanmorgen uw woord nog verkondigen. Zou u dan willen geven dat er nog zondaren van dood levend gemaakt mogen worden. Onder de bediening van uw woord. Uw naam wordt er toch door verheerlijkt, Heer. Als er nog in Sion worden geboren. Als er nog toegevoegd worden tot die scharen. Die ontelbare schade, die gij hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En die u in de tijd komt te trekken met koorden van goede tierenheid. Ach, Heere, werk het nog in het midden van ons. Want u weet op het allervolmaakst hoeveel dat er zijn. Die voor eigen rekening naar de eeuwigheid reizen. Voor eigen rekening naar de rechterstoel van Christus. En niets is om op majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Hoe zullen we voor u toch kunnen bestaan, Heere, als straks de boeken worden geopend? Zo gij toch in het recht wilt treden en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nu is er bij u nog vergeving, omdat gij gevreesd wordt. Ach, Heere, zou u de prediking daartoe dienstbaar willen stellen. Dat we daaraan ontdekt mogen worden. Dat we moeten sterven. Want als u toch een mens levend maakt. Dan gaan we toch in ons hart leggen. Dat we sterven moeten. Dan moeten we u ontmoeten. En we kunnen u niet ontmoeten. Want gij zijt een heilig en een rechtvaardig God. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En nu is het nog mogelijk. Om die toekomende toren te ontvliegen. Ach, Heere, breng toch op die plaats waar we het van u mogen gaan verliezen. Waar we toch een welgevallen krijgen in de straffen van onze ongerechtigheid. Waar we toch van harte gaan beleiden, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Om daar u eens amen op te gaan leren zeggen. Maar u ook niet meer te kunnen missen. En daarom, Heere, is er nog een weg, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en om wederom tot genade te komen. Ach, Heere, zou u zo dan met uw geest in ons midden nog willen wonen en werken, uw genade nog willen verheerlijken, uw gezegend koninkrijk nog uit willen breiden, opdat er zo nog lidmaten mogen worden toegevoegd. Tot die ene heilige algemene christelijke kerk. Heere, gedenk ook aan uw Sion in strijdperk van dit leven. U weet waar ze wonen. Daar waar de troon des Satans is. Ach, Heere, maar nu komt u te bemoedigen. Want nu zijt gij de overwinnaar. En nu zijn de vijanden, die zijn op in de weer. En wat kunnen ze het uw kerk benauwen? Maar nu zijt gij overwinnaar in de strijd. Je hebt de wereld overwonnen. En daarom kunt ge zeggen, hebt goede moed. Ach, Heer, en dat dat vanmorgen ook zou mogen doorklinken in de prediking van uw woord. Want dan weet u op het allervolmaakst wat uw kerk nodig heeft in het strijdperk van dit leven. Zouden we zo dan gesteld mogen worden, Heer, als een uitdeler van die menigerlei genade Gods. Om zo onder de prediking van uw woord een ieder zijn deel te mogen geven. Dat we uw woord in getrouwheid onderscheidelijk zouden mogen prediken. Ach, Heer, zou u zo dan nog willen zijn met al degenen die met ons vanmorgen niet konden opkomen. Naar deze plaats des gebeds, die moesten achterblijven. We denken aan degenen die oud geworden zijn. Waar de lichaamsgebreken meer en meer openbaar komen. Ach, Heer, zou u ook aan de avond van het leven uw zegen niet willen onthouden. Als er wellicht ook thuis mee geluisterd mag worden voor de kerktelefoon. Of als op een later tijdstip deze dienst nog mag worden beluisterd. Heer, onthoud uw zegen dan niet. Wees ook met de zieken, met de ernstig zieken in het midden van de gemeente. Ach, Heer, wat zijn de gevolgen van de zonde toch bitter. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En om daar nu eens bij bepaald te worden, want u weet het, Heer, wij mensen. Ach, wij blijven zo stilstaan bij de gevolgen van de zonde. Wij kunnen bezet zijn met een droefheid waarvan uw woord zegt als de droefheid der wereld. En die werkt de dood. Maar zou u willen geven, Heer, een droefheid naar u? Dat het zou mogen worden gezien, Heer, wat de diepe oorzaak is, de zonde. En dat we daarom aan allerhande ellendigheid, ja, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. Opdat zo, Heer, ook een ziekte nog gebruikt zou mogen worden door u. Maar schenk ook naar het lichaam waar mogelijk is nog genezing. Wees ook met degenen die geen lust hadden op te gaan naar uw bedehuis, Heer. Die openlijk hebben afgerekend met u en met uw zalige dienst. Of die het niet nodig vinden om tweemaal op uw dag op te gaan onder de bediening van uw woord. Ach, Heer, dat we er toch voor bewaard zouden blijven. Dat we toch in getrouwheid zouden opkomen onder de prediking. Dat we zouden mogen zijn als een Rut. Van wie we toch lezen dat haar tehuisblijven weinig was. Om zo op de akker van de meerdere Boas nog aren te mogen verzamelen. Waar gij toch uw knechten de opdracht geeft om allengskens bij handvollen te laten vallen. Ach, Heer, dat we toch het genademiddel bij uitnemendheid, de prediking van uw woord, niet zouden verachten. Want het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord Gods. En hoe zullen ze geloven, indien het ze niet gepredikt wordt? En het heeft u toch behaagd, Heer, om juist door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heer, zou u zo willen zijn met al diegenen die het moeilijk hebben. Die zorgen hebben. Die een kruis hebben, wat zo te neer kan drukken, waar wellicht niemand iets vanaf weet, maar u wel. Ach, Heer, zou u het vanmorgen eens weg willen nemen, opdat uw woord nog ingang zou mogen vinden, om ons zo te vernederen onder uw krachtige hand, want dan zegt ge, dan zal ik u verhogen, op uw tijd, te zijner tijd. Om dan al onze bekommernissen op u den Heere te mogen werpen. Ach, Heere, geef die genade nog. Want u aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Ontferm u zelf dan nog over ons, Heere. En maak het nog wel, ook aan de morgenuren van deze dag. Help en sterk nog in de bediening van uw woord. Ach, Heere, dan weet u het, dan staan we er telkens maar weer opnieuw voor. Dat er ook hier in de gemeente nog zuchters gevonden zouden mogen worden aan de troon der genade. Of dat u zou willen geven de opening van uw woorden. Want die zal gewis gelijk een licht duister op doen klaren aan Aarons en Hurs. die ons mogen ondersteunen ter linker en ter rechterzijde. Opdat ons zo gegeven mag worden de opening van uw woorden. En dat we zo vanuit die schat van uw eeuwig blijvend getuigenis nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. Als een schriftgeleerde die wel is onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Ontferm u zelf dan over het jong en oud. Gedenk ook in het bijzonder aan de jeugd. Gedenk, Heere, aan de kinderen. O, zou u aandacht willen geven onder de prediking van uw woord. En zou u willen geven dat uw woord door de bediening van uw geest zijn kracht mag doen in hun jonge harten. Bederf ze toch voor de wereld, Heere, door uw liefde uit te storten in het hart. Want dan gaan we toch verstaan dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden, maar die nu de wil van u mag doen, die blijft tot in der eeuwigheid. Hoor en verhoor dan nog. Alleen om de Heere Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn, willen we zingen van de 27e psalm, het derde en vijfde vers. 27 vers 3 en vers 5. Ook mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere van uw wegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in de versen 3 en 5 van psalm 27 en ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u. En hij zegenen uw gaven. Dat de tijd voortgaat en de wederkomst van Christus meer en meer nabij komt, gaat de mens de keus die we eenmaal in het paradijs in Adam gemaakt hebben, uitleven. Dus in plaats van inleven, Gods kinderen gaan het inleven, gaan we het steeds meer uitleven. En dan wordt het zelfs in ons land openlijk gezegd, God moet weg uit Nederland, zeker. Dat zegt iedereen niet, maar die minderheid dreigt meer en meer een meerderheid te worden. En het komt als een vloedgolf over ons heen. En wat kan de bange vrees Gods kinderen dan op het hart slaan? Wat zal er van de kerk terechtkomen? En toch, de Heer die staat in voor zijn eigen werk. Hij zal ervoor zorgen dat er altijd een kerk zal zijn, want de poorten der hel, die zullen zijn gemeente immers niet overweldigen. Hij staat er zelf voor in. En zo komt hij de zijne te bemoedigen. En dat doet hij ook in de woorden van onze overdenking. En die kunnen we opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen, namelijk uit de profetieën van de profeet Jesaja, het 41ste hoofdstuk. En dan kunnen we de tekst opgetekend vinden in het 14e vers. Jesaja 41 vers 14. En daar lezen wij: vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volksken Israëls, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Tot zover. Wij worden vanmorgen, naar aanleiding van de woorden van onze overdenking, bepaald bij de trouwe zorg des Heeren over zijn volk. Drie gedachten vragen een ogenblik onze aandacht. Ten eerste letten we op de kenmerken van Gods volk. In de tweede plaats op de troost voor Gods volk. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij de verlossing van Gods volk. Dus het gaat over de trouwe zorg des Heeren over zijn volk. Dan letten we in de allereerste plaats op de kenmerken van dat volk. Want de Heere die zegt: gij wormke Jacobs, gij volkske Israëls. In de tweede plaats de troost van zijn volk. De Heere vrees, zegt: vrees niet, ik help u, spreekt de Heere. En dan in de derde plaats de verlossing van zijn volk. En uw verlosser is de heilige Israëls. Gemeente, de woorden van onze overdenking bepalen ons bij het volk van Juda in de ballingschap. En daar zijn ze niet zomaar gekomen. De Heere die heeft dat volk laten waarschuwen. Hij zal er zeker een waarschuwend voorbeeld in het tienstammenrijk. Want u weet wel, het Rijk van Israël is na de dood van Salomo gescheurd in het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Efraïm. En Efraïm, het tienstammenrijk, is al veel eerder weggevoerd naar Assyrië. In 722 voor Christus is de hoofdstad van het tienstammenrijk gevallen. En zo is het tienstammenrijk weggevoerd. En wij zeggen: een schip op het strand, dat is een baken in zee. Dat zou een waarschuwing moeten zijn voor het tweestammenrijk, voor Juda. Maar Juda is ook voortgegaan op de weg van de zonde en van de ongerechtigheden. Ze zijn voortgegaan om de afgoden te dienen. En de Heere die is wel langmoedig en taai van geduld, maar een keer is de maat vol. En dan gaat de Heere gaat afrekenen met dat tweestammenrijk. En dan is het inmiddels 586 voor Christus geworden. En dan komt Nebukadnezar, de koning van Babel, En wordt ook het tweestammenrijk weggevoerd in de ballingschap. Die 70 jaar zal duren. Maar de meeste gemeenten die zullen niet terugkomen. Maar nu gaat God, gaat die weg gebruiken. Om een overblijfsel in de schuld te brengen. Die zitten daar in dat verre Babel. En die worden werkelijk ballingen. In de doorleving. Er zijn er velen die voelen zich goed thuis. Maar er zijn er ook onder. Die krijgen heimwee. Die worden bezet met een droefheid. Die kan u vinden aan Babels rivieren. Die hebben de eenzaamheid uitgezocht, opgezocht. Vanwege het smartelijke gemis. Wat missen ze dan? Ze missen Jeruzalem. Ze missen Sion zo. En waarom? Nou, Sion, dat is de tempelberg. In Jeruzalem, daar stond de tempel. Daar woonde en troonde de Heere. Te midden van zijn volk onder de lofzanger Israëls. Maar die tempel die ligt in puin, die is verwoest. En de Heere heeft met zijn heerlijkheid, voordat die tempel verwoest was, heeft de Heere die tempel verlaten. Is die weggegaan. Wat ze nooit hadden verwacht. Hè? Want ze hebben altijd gezegd, wij zijn het volk des verbonds. Wij zijn Abraham's zaad. En denkt u werkelijk dat de Heere nu datgene wat hij heeft gebouwd af zal gaan breken? En wat hij heeft geplant, dat volk als een edele wijnstok uit zal rukken? Dat ze weg zullen worden gevoerd? Dat konden ze maar niet geloven. Maar wat ze niet geloofden, dat is gebeurd. De Heere die is doorgegaan. De tempel ligt in puin. En daar zitten ze in dat verre Babel. Hoe zal het ooit weer goed komen? Honderden kilometers bij Jeruzalem vandaan. Ze worden werkelijk ballingen. Want u weet toch wel wat een balling is, hè? Een balling die is buiten zijn vaderland. Een balling dat is een ellendige. Dat is een uitlandige. En als we het dan over die ballingen hebben. We hebben net gezegd een gedeelte daar. Had het goed naar de zin in Babel. Die hadden daar hun vaderland gevonden. Ze vonden er werk. Babel, dat was een land van de handel. Daar hebben ze de handel geleerd. Ze verdienden daar een goede boterham. Het was een land met een hoogstaande cultuur. Goed naar de zin. Maar er was een kleine rest. Een overblijfsel. Dat Heer het ook beloofde. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Wat? Nou, een ellendig en een arm volk. Daar hebben we het. Die werden ellendig. Die werden werkelijk uitlandig. Die waren God kwijt. Die waren ellendig en arm. Ja, want weet u wat onze armoede uitmaakt? Nu kunnen we alles hebben wat ons hart begeert wat betreft de wereld. En toch straatarm zijn. Dan moet ik denken aan die man. Hij was zo ontzaggelijk rijk. En toen kwam de dominee, die kwam bij hem op bezoek. En toen zei die man, wat ben je toch rijk? Wat heb je toch een hoop bezittingen? En toen begon die man, die begon te wenen. En toen zei die dominee, je moest eens weten hoe arm dat ben. Arm? Hij zei, ik ben God kwijt. Dat was een armoede. Ellendig arm. Dat wordt dat overblijfsel door de bediening van Gods geest gemaakt. In dat verre waar. Ze staan er buiten. Ze zijn God kwijt. Ze zijn zijn gunst en zijn gemeenschap kwijt. Gemeente, zijn die geestelijke ballingen hier vanmorgen ook nog in Friezeveen? Of zijn we met heel ons godsdienstig leven, een leven van deugden en plichten, rijk en verrijkt, en menen we aan geen ding gebrek te hebben, en weten we het helemaal niet, dat we zijn ellendig, jammerlijk, blind en naakt. En dat we straks, als we zo gaan sterven, in dat goddelijke gericht voor God niet zullen kunnen bestaan. Omdat we geen God hebben voor onze ziel. en geen borg voor onze schuld. Nou is dat volk daar in Babel in de schuld gekomen. En nu is het de tijd geworden voor de Here om te werken. Want dan gaat hij het voor dat volk gaat hij het opnemen. Als we maar waarlijk in de schuld mogen komen, gemeente. En weet u, daar kunnen we onszelf niet brengen, dat is waar. En dat willen we nog niet ook. Weet u waarom niet? Heel eenvoudig. Wij zijn liefhebbers van onszelf. En we handhaven onszelf. En we willen het van God niet verliezen. Maar nu hoeft de Heere, jonge mensen, vanmorgen maar één druppel liefde in je hart uit te storten. Is het gebeurd? Is het gebeurd? Krijg je God lief? Dan word je van een liefhebber van jezelf, want we zijn onszelf toegevallen. En we zijn van God afgevallen. Worden we liefhebber van God? En weet u, als we liefhebber van God worden, dan gaat de Heer ervoor zorgen wat hij zegt in zijn woord, die belofte. Weet u wat de Heer dan zegt? Nou zal ik ervoor zorgen dat ze een walg van zichzelf krijgen. Gaat God voor zorgen. Dan komt de mens werkelijk in de schuld. Want dat verbreekt het hart gezondigd te hebben. Niet alleen tegen een heilige God. En een rechtvaardig God. Die de zonde niet ongestraft kan laten. Maar gezondigd te hebben tegen een goede God. Die nooit anders dan goed gedaan heeft. Die ons van onze geboorte af heeft nagewandeld. En in het bijzonder, als we leven onder de bediening van zijn woord. Dan is de Heer nog goed voor slechte mensen. Maar onze ogen moeten ervoor worden geopend. Nou, dat hebben die balken daar gezien. Dat ze er nog mochten zijn. Dat de Heer nog geen volleinding met ze kwam te maken. Dat ze daar nog in de ballingschap waren. Maar hoe zouden ze ooit uit die ballingschap worden bevrijd? Nou, we hebben gezegd, als een volk in de schuld mag komen. Dan wordt het tijd dat de Heer gaat werken. Dan is het Gods tijd. En hij gaat iets opnemen voor zijn volk daar in de ballingschap. Voor dat overblijfsel van Juda. Het waren er niet veel. Het was maar een klein hoopske volken. Een hoopje aanmächtige Joden. Die daar zaten aan Babels rivier en die weenden als ze gedachten aan Sion. Maar God gaat het ervoor opnemen. Voor dat volk. Want weet u, heel de wereldgeschiedenis. Daarin gaat het maar om één volk. En dat is dat volk van God. Daarom bestaat deze wereld toch. Omdat God een volk wil zalig maken. En omdat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. De Heer die heeft het gezegd. Dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof vertellen. Daar gaat hij voor zorgen. En daarom al moet gemeente. Heel de wereld op zijn kop. Maar de Heer die gaat ervoor zorgen dat dat volk verlost wordt. En weet u wat de Heer dan doet? En dan gaat hij Kores verwekken. Kores de Perziaan. En die Kores de Perziaan, dat wordt de nieuwe wereldveroveraar. Babel heeft het voor het zeggen. Weet u nog? Dat weet je toch wel, kinderen, dat die droom die Nebukadnezar heeft gedroomd, daar zag hij een machtig beeld. En dat beeld had een gouden hoofd. Maar dat goud, dat ging over in zilver. Zilveren borsten. Nou, dat gouden hoofd, dat was het rijk van Babel. Maar dat Babylonische rijk, dat zou vallen. Dat rijk zou geen stand houden. En dan zou komen een rijk dat was minder hoor. Was minder. Het rijk van de Meden en het rijk van de Perzen. En dat komt nu op. Kores de Perziaan heeft het rijk van de Meden al veroverd. En stormenderhand neemt hij de wereld in. En de volkeren zijn bevreesd en ze roepen tot hun goden. Houten goden, stenen goden. Maar ze kunnen niet helpen. De Heere die gaat Kores gebruiken als, zo wordt hij genoemd hè, door de profeet Jesaja. Mijn knecht. Zit mijn knecht die ik ondersteun. Het is Gods uitverkoren. Daar zie je dat in de eerste plaats op. Ja, we kunnen de lijn doortrekken naar Christus. Dat zullen we straks ook doen. Maar Kores is de grote wereldveroveraar. En de volkeren zijn bevreesd, roepen hun God aan. Weet u wie er ook bevreesd is? Weet u wie er ook bevreesd zijn? Dat overblijfsel van Juda. Die ballingen. Die daar in de schuld zijn gekomen. Die denken, nu gaat het helemaal mis. We worden dan platgedrukt. Doodgedrukt tussen die wereldmachten. Die tegenover elkaar staan. Wat moet daar nu van terechtkomen? Overspoeld door de wereld. Ze menen om te komen. Ze zijn met bange vrees bezet. En dan gaat de Heere, die gaat ze heel troostrijk toespreken door de mond van de profeet Jesaja. Weet u wat nu wonderlijk is? Dat is wonderlijk. Dat volk dat zit daar in de ballingschap. En terwijl dat zij in de ballingschap zitten, ligt het troostboek al klaar. Dat was al lang geschreven. Voordat het volk werd weggevoerd in de ballingschap. Want de profetieën van de profeet Jesaja, dan gaat het over de laatste hoofdstuk, hè, vanaf hoofdstuk 14, dan gaat het troostboek beginnen. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, maar roep haar toe. Dat er ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat troostboek lag al lang klaar. God had het al laten schrijven, zo snel, hè, gemeente, zo snel. Alleen er was nog geen plaats voor die troost. Dat volk moest eerst in de schuld komen. En dat is geen voorwaardelijk evangelie, nee. Want wie in de schuld? We hebben het net gezegd, dat kunnen wij niet. We kunnen onszelf niet in de schuld brengen. We kunnen elkaar ook niet in de schuld brengen. Maar dat kan God wel. Die kan de mens in de schuld brengen. En dan komt er plaats voor die troost. Zo is nog. Wat staan er een troostrijke profetieën in Gods woord. Maar als de Heer nou een zondaar gaat ontdekken, is hij er zo blind voor. Gaat hij nou plaats voor maken? Plaats voor die troostboodschap. En daar is nu plaats voor gemaakt. De Heer gaat dat volk troosten. De Heer die heeft ze eerst gekastijd. Hij is eerst stoornig op ze geweest. Maar Gods toorn is afgewend. En nou gaat hij dat volk gaat hij vertroosten. Hij gaat ze bemoedigen. Ze zijn zo bevreesd. De Heere die zal af gaan rekenen met de vijanden van zijn volk. Hij komt ten gerichte. Wat kunnen we lezen in het verband van onze tekst? Hij nadert ten gerichte tot die volkeren. En dan gaat hij zijn volk van Israël, dan gaat hij zijn volk van Juda verlossen uit de ballingschap. En dan gaat hij dus op een hele troostrijke wijze gaat hij ze toespreken. Ach, het is maar een almachtig hoopje Joden, hebben we gezegd. Een klein kuddeke. Hé, hey, dat is Gods kerk altijd geweest, hoor. Als we letten op de grote wereldmachten. Ach, wat is dan dat rijk van Christus? Daar staat de Heer Jezus met zijn 12 discipelen om hem heen. En toen heeft hij het gezegd. Vrees niet. Daar hebben we het. Gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen. U die in het koninkrijk der hemelen te geven. Hoor. En dat zien we hier ook in het Oude Testament. Gaat de Heer dat ook zeggen? Dat hoop ik in onze tweede gedachte uit te werken. Vrees niet. Maar eerst gaat hij dat volk daar in de ballingschap bij de naam noemen. En die ballingen die gaan zich in die naam herkennen. Zeg gemeente, heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat u onder de prediking van het woord zat. En dat u uw naam hoorde noemen. Nee, niet letterlijk je naam. Maar geestelijk gezien, dat er vanaf de daken werd gepredikt wat er in de binnenkamer beleefd wordt. Dat je op de kansel je hart hoorde verklaren, dat je je naam hoorde noemen. Dat je zei, dat ben ik. Die boodschap is voor mij. Dat doet de Heer door zijn geest. Als hij een mens inwendig roept, dan word je bij je naam genoemd. En weet u wat de Heer dan zegt van dat volk daar, die heilige rest, dat overblijfsel, de Heere die zegt, gij wormske Jacobs, een wormenvolk, dat is dat volk daar, in de ballingschap, een worm. En dat is een treffend beeld, gemeente, wat de Heere gebruikt. Een worm, wat is een worm eigenlijk? Nou, een worm, dat is een dier, dat is verachtelijk, of niet? En zeker vrouwen die hebben een hekel aan wormen. Een worm is verachtelijk. En zo is er nou met dat volk ook, daar in de ballingschap. O, zo veracht. Gods kinderen tellen bij de wereld niet mee.
Maar toch, hè, de wereld mag blij zijn dat er nog een volk van God is. Want als er nou geen volk van God was, kinderen, wat zou er dan met deze wereld gebeuren? Is het voorbij? Dat is het voorbij. Gods kinderen worden niet voor niets genoemd de kurken waarop deze wereld nog drijft. Dus wel veracht, ja. Ja, maar niet onbelangrijk. Ook die worm heeft van God een plaats gekregen in de schepping. Is ook door God geschapen. Een worm, dat is ook een dier dat is zo weerloos, dat is zo machteloos. Andere dieren hebben nog wel iets om zich te verdedigen. Een hond heeft een bek om mee te bijten. Een kat heeft nagels om mee te krabben. Een vogel heeft een snavel om mee te pikken. En om nog maar een voorbeeld te noemen, een bij of een wesp, die hebben nog een angel om mee te steken. Maar een worm is weerloos, machteloos. Zo voelt dat volk zich daar ook in de ballingschap. Ze zijn weerloos, ze zijn machteloos. Een worm, ja, dat is hun beeld. Zo zijn ze, weerloos en machteloos, staan ze tegenover die grote wereldmachten. Wat zal er van ze terechtkomen? Zo is het nog met de kerk. Ze hebben geen wapen, machteloos en krachteloos. Weet u dat dat komt, hè? Dat wij machteloos en krachteloos zijn geworden door onze val? Dat waren we in de staat der rechtheid niet. Want toen konden we de duivel wederstaan. Toen hadden we tegen de duivel kunnen zeggen wat de borg heeft gezegd. Toen die verzocht werd in de woestijn. Ga weg, Satanas. Dat kunnen we nu niet meer. We zijn machteloos en krachteloos. Kunnen we niet meer in eigen kracht. Dan menen we om te komen. Treffend beeld. Een worm. Machteloos en krachteloos. Nee, ja, natuurlijk. Mens die verwacht toch heel veel van zichzelf. Die bouwt op eigen kracht. Want een natuurlijk mens die denkt alles zelf in de hand te hebben. Maar Gods kinderen leren dat dat niet zo is. Machteloos en krachteloos, dat zei ze. Maar weet u wat er met een worm ook aan de hand is? Moet u de Mozaïsche wetten maar eens nalezen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt, dat weet u misschien wel, tussen reine en onreine dieren. Ook gekomen door de val, hè, dat onderscheid, dat was er niet. In het paradijs was alles rein, was alles goed. Maar door onze val in Adam heeft God een onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren. En een dier wat over de grond heen kruipt, een worm, onrein. Onrein. Hey, dat heeft dat volk nou boven alles geleerd. Als ze dat horen, een worm, nou dat wisten ze maar al te goed, een onrein dier. Die ballingen, die hebben de geestelijke onreinheid leren kennen. Wij allen zijn als een onreine, schrijft de profeet Jesaja. Diezelfde Jesaja zegt dat wij allen, hij sluit zijn eigen erbij in. Gemeente, hebben wij onze geestelijke onreinheid al leren kennen. Weet u wie er onrein waren? Melaatse, die moest het uitroepen. Onrein, onrein. Wij zijn onrein vanwege onze zonde. We zijn enkel zonde. Wat is noodzakelijk om daaraan ontdekt te worden? Weet u waarom? Als wij onszelf leren kennen als een onreine. En wie zal nu een reine voortbrengen uit een onreine? Allemaal onrein. Dan komt er plaats voor hem. Die rein is. Heilig. Onnozel. Afgescheiden van zondaar. Voor de Heer Jezus Christus. Weet u wat zo'n wonder is, hè? Die naam worm. Waar wijst dat nou op? Onrein. Maar weet u wie er nou een worm wilde worden? Dan zie ik hem daar kruipen door de hof van Gethsemane. Christus. Hij wilde een worm worden. Hij wilde onrein worden. Hij wilde gaan staan in de plaats van zijn volk. Om zo zondaren zalig te kunnen maken. En daarom is het zo noodzakelijk, gemeente, dat we onze geestelijke onreinheid gaan leren kennen. Maar dat wij ook gewezen mogen worden. Door de bediening van de geest. En er een oog voor mogen krijgen. Dat Christus, die nu rein was, onrein wilde worden. Dat hij zo borg. Dat hij zo alleen zaligmaker kan zijn. Voor al de zijnen. Staat in de teksten. Wormske Jacobs. Volkske Israëls. Dat volkske, dat wijst er ook op. Ze zijn maar zo klein. Het getal, dat is te tellen. Hey, zo is het hier op aarde. Hier op aarde kan je ze tellen. Weet u waar niet meer? In de hemel. Als de ganse wereld oogst bij elkaar is. Dat heeft Johannes mogen zien. Hè? Die heeft de triomferende kerk in de hemel mogen zien. Geen volkske. Nee, toen was er een grote schare die niemand kan tellen. Uit alle tongen, talen, naties en geslachten. Maar hier op aarde, in het strijdperk van dit leven. Een volkske. Zo klein van getal. Ze zijn te tellen. En in het grote wereldgebeuren tellen ze niet mee. Wormske Jacobs, volkske Israëls. Jacob, waar wijst dat nu op? Nou, Jacob, dat wijst op Jacobs eertijds. Hij was de hielhouder. Ja, dat was de positieve betekenis van zijn naam. Hij wilde het eerst geboren worden. Maar later heeft die naam ook een negatieve klank gekregen. Esau, die heeft gezegd, is het niet. Omdat men zijn naam noemt Jacob, dat bij hem nu tot twee reizen toe bedrogen heeft. Bedrieger. Bedrieger. Ja, dat was Jacob. Leugen en bedrog. Maar, nou krijgt hij straks een nieuwe naam. Israël. Vorst Gods. Dat wijst ons op Gods genadewerk. Want hij heeft zich bij Peniel vorstelijk gedragen. Heeft met God geworsteld. En hij heeft overmocht. Hoe is dat nu mogelijk? Wel, dat heeft de Heer nu zelf gewerkt. Dus Gods genadewerk kwam zo duidelijk openbaar. Ook in dat overblijfsel. Dat waren nu werkelijk Israëlieten. Dat waren nu worstelaars aan de troon der genade. Die hadden de eenzaamheid opgezocht. Die zijn de hemel gaan bestormen. Want die konden God niet meer missen. Dus onze eerste gedachte. De kenmerken van dat volk. Ze hoorden de naam noemen. Een worm. Een volkske. Zo klein. Zo nietig. Totaal geen verweer. Onrein. Konden voor God niet bestaan. En nu gaat de Heer, gaat ze bemoedigen. De Heer die gaat ze troosten. Dat is onze tweede gedachte. De troost voor zijn volk. Dan zegt de Heer, die zegt, vrees niet. Vrezen, wat is dat eigenlijk? Nou, als ik het aan de kinderen vraag, wat is vrees? Dan zeggen de kinderen, bang zijn, dominee. Bang. We hebben vrees, we hebben bang. Nou, dat is enerzijds is dat waar. Maar anderzijds ook niet, hè. Want als het gaat over het woordje vrezen, dan komen we zo vaak tegen in Gods woord. Vrezen. De vrezen des Heren, dat is wat anders hoor. De kinderlijke vrezen des Heren. Dat zeggen we ook vaak, hè? Kinderlijke vrees. Weet je waar dat u op wijst? Hè? Als nou een mens wederom geboren wordt. Als God nu een mens van dood levend maakt. Wat gebeurt er dan? Dan stort God liefde uit in het hart. Tot God. Dan krijgt een mens eerbied voor God. Eerbied. Als je werkelijk iemand lief mag hebben. Dan heb je ook eerbied en respect voor zo iemand. Dan kijk je tegen zo iemand op. Dat is groot, hè, zo mag zijn. Als je elkaar lief mag hebben. Dan mag de een de ander eren. Dat is het, eerbied. En dat kan alleen maar in de weg van de waarachtige wedergeboorte. Anders wordt die vrees gemist. En als dat volk nu bezet was met die vrees, ja, dat begrijpt u wel, gemeente. Dan hebben we hoge gedachten van God. Maar dat wordt nu juist gemist. Dat voelen ze niet zo. En God is toch een almachtig God. Hè? Heeft hij dit vorige hoofdstuk niet laten profiteren door de profeet Jesaja? Dat zelfs de volkeren bij hem zijn. Als een stofje aan de weegschaal en als een druppel aan de emmer. Dat zijn de volkeren. Vergeleken bij hem. En nu gaat hij ze vertroosten. Nu gaat hij zeggen, vrees niet. Hij zegt, je bent bezet met een verkeerde vrees. Gemeente, we zeiden net bangheid. Hè? Nou, ze zijn bang. Bang waarvan? Nou, van die heidense natieën. Ze zijn bang van die Kores de Perziaan die de Heer juist wil gebruiken als een knecht. Ze denken dat wordt omkomen, maar het wordt juist hun behoudenis. Bang. Weet je wat ook goed is, hè? Als je vreest voor jezelf. Dat is ook goed, hè? Bang zijn van jezelf. Dat zijn we ook van nature niet, hè? We zeiden net, een natuurlijk mens, die denkt dat hij machtig is, dat hij kracht heeft. Een natuurlijk mens die zegt, ik ga tot zover, hè, dat is de grens. Verder ga ik niet. Verder ga ik niet. De wereld dienen, maar zeggen, dat is de grens, die stel ik. Verder zal ik echt niet gaan. Gemeente, wij gaan de grens over. In eigen kracht kunnen we nooit en te nimmer staande blijven. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Het is goed als een mens bang is van zichzelf. Je moet banger zijn van jezelf als van alle andere vijanden. Om geduriglijk te vrezen. Te vrezen. Gods kinderen die zijn bang voor zichzelf. Want die hebben geleerd. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Waar ben je wel niet toe in staat? Als de Heer je niet staande houdt. Maar een godsdienstig mens die denkt, ach, ik blijf zelf al staan. Gods kinderen kennen afhankelijk leven. Dan is God de kracht van Israëls kracht. Kijk, dat is ook goed om zo te vrezen. Om te vrezen voor jezelf. Maar die vrezen voor dat volk van Juda, dat overblijfsel. Die vrezen is wel verklaarbaar. Gezien de wereldmachten, maar niet terecht. Waarom? Nou, ze hebben God tot hulp. De Heer die zegt, vrees niet. En dat zegt de Heer meer in zijn woord, hè. Dat zegt de Heer wat keren tegen zijn volk. Want als een volk dat vreest. Je hebt misschien wel eens een keer gehoord, hè. Zij die niet vrezen, die hebben alles te vrezen. Die hebben alles te vrezen. Maar zij die vrezen, hebben nou net niks te vrezen. Die werkelijk vrezen. Vrees niet, zegt de Heer. Kan die zeggen? Weet u waarom? Omdat Christus de hulp van dat volk is. En daarom heeft dat volk niet te vrezen. Denk maar eens aan die herders in de velden van Efrata. Als daar dat licht van de hemel zo omschijnt. Als ze daar de heerlijkheid des Heeren mogen aanschouwen. Als ze daar mogen zien. Want dat is de heerlijkheid des Heeren. Het brandpunt van al Gods deugden. De heerlijkheid des Heeren die omschijnt ze. En dan? Dan zegt die engel, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Ze denken om te komen, want als de Heer zegt, vrees niet, gemeente. Dan moeten we één ding maar goed onthouden. Dan is er bange vrees in het leven van Gods volk. Dan vervult bange vrees hun hart. Dan menen ze om te komen. Dan denken ze, dat is het einde. Dat hebben die herders ook gedacht. En die vrouwen, op weg naar het graf, die krijgen precies hetzelfde door. Vrees niet. Zegt die engel, ik weet wie gij zoekt. Gij zoekt Jezus. Ze zoeken een dode Jezus en hij leeft. Je wordt ook vertroost. Vrees niet. Straks Johannes op het eiland Patmos, als hij de middelaar mag aanschouwen in de staat van zijn verhoging. Als je maar mag zien in zijn hemelse heerlijkheid, dan valt hij als dood aan zijn voeten. En dan legt hij zijn rechterhand op hem en dan zegt hij, vrees niet. Telkens maar weer moeten heren, de zijne, bemoedigen. Ook hier, hè, want we kunnen het lezen in het 10e vers. Vrees niet. In het 13e vers. Vrees niet. En in onze tekst voor de 3e keer. Vrees niet. En waarom hoeven ze dan niet te vrezen? Wel, de Heere die zegt. Ik help u, spreekt de Heere. Ik help u. Dat zegt de Heere nou tegen dat wormenvolk. Die zo machteloos en krachteloos zijn. Ik help u. Nu heeft God van eeuwigheid hulp besteld bij een held. En die is nou machtig om te verlossen. Want dat ziet u op Christus. Hij is die held der hulpen. En hij komt, we hebben gehoord over Kores. Kores, de knecht des Heren. Die een uitverkorene, waarvan de Heren zegt, die ik ondersteun. Nou, nu Christus. Hij is die held bij wie hulp besteld is voor een hulpeloos volk. Die geen hulp meer hebben, die geen uitzicht meer hebben. Die menen om te komen. Hij zegt, ik help u. Voor Christus was geen hulp. Toen hij hing op Golgotha. Toen hij de toren van God droeg. In de hof van Gethsemane was nog een engel om hem te ondersteunen. Maar toen hing hij alleen in dat goddelijke gericht. Toen heeft de Vader afgerekend met zijn eigen lieve zoon. Voor hem geen hulp. Maar nu is hij die held die machtig is om te verlossen. Want hij heeft op Golgotha het werk volkomen volbracht. Hij kon het uitroepen. Het is volbracht. En voor wie? Nou, voor mensen die dreigen geestelijke zwakheid en weerloosheid gaan leren kennen. Die niet kunnen bestaan voor God. Die niet kunnen bestaan tegenover hun vijanden. Zwak in zichzelf. Wat is noodzakelijk, gemeente, om daaraan ontdekt te worden. Om dat te gaan leren verstaan, om te mogen gaan behoren tot dat overblijfsel. Naar de verkiezing van Gods genade. Door de weg van wedergeboorte en bekering. De Heere die werkt nog steeds. Ook in 2010. Hij zorgt er altijd voor dat er een overblijfsel is. Tot de jongste dag toe. Zeker. Als het gaat over het getal, ze zijn maar zo klein. Mensen die naar de kerk toe gaan, het worden er steeds minder. Maar daar gaat het hier niet eens over. Het gaat over dat overblijfsel. Het gaat over de kerk in de kerk. Het gaat over de kerk met een hoofdletter. Het gaat over die ene heilige algemene christelijke kerk. Dat overblijfsel. En dat heeft hier nog steeds op deze aarde. Heeft ze overal nog zitten. En dat overblijfsel gaat hij bemoedigen. Maar als je daar nog niet bij hoort, gemeente. Nou is het nog mogelijk om tot dat overblijfsel te gaan behoren. We hebben gehoord wat dan nodig is. Dat we werkelijk ballingen worden. Dat we ellendigen worden. Dat we gaan verstaan. Ik sta er buiten. Dat we ontdekt worden aan onze geestelijke armoede. Oh, wat een rijke troost. Ligt er dan in onze tekst een worm. Een volkske. Waar tegen de Heere zegt. Vrees maar niet. Want ik help u. Ik help u. En wat lezen we dan? Zegt de Heer. De Heer die spreekt dat. De Heer met hoofdletters. Dat betekent de Yahweh. De getrouwe. De verbonds Jehovah die nooit zal laten varen. Het werk wat zijn hand begon. Hij begint zijn werk. Hij zet zijn werk voort. En hij voleindigt zijn werk. En dan kunnen die ballingen wel denken. Hoe zal het ooit weer goed komen? Hoe komen we ooit weer terug in Jeruzalem? Dan kan u wel denken. Hoe kan ik ooit weer delen in Gods gunst en in Gods gemeenschap? En hoe is er een zalig maken? En die kan verlossen van het grootste kwaad de zonde. En die kan terugbrengen tot het hoogste goed. En dat is God zelf. Om zo hersteld te worden. In zijn gunst. In zijn gemeenschap. Gaan we naar onze derde gedachte. Dan gaat het over de verlossing van zijn volk. Maar eerst willen we met elkaar zingen van de 62e psalm. Het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn heer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. En wat daar verder volgt in het 5e vers van de 62e psalm. ik help u. En dan gaat de Heer, die gaat dat nader verklaren. Hè. In het slot van onze tekst, als wij daar lezen, en uw verlosser is de heilige Israëls, uw verlosser. Dan gaat de Heer, die gaat zeggen wie hij nu wil zijn in Christus voor zijn volk, uw verlosser. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk Goel. Losser. En dan denken we onwillekeurig toch aan Boas, of niet? Dat was nou een losser. Weet u wat een losser moest zijn? Een losser moest altijd familie zijn. Moest in de familie zitten. Moest dichtbij je staan. Want u weet toch wel, als we het boek Rut doorlezen, dan gaat Rut gaat naar de dorsvloer toe en dan slaapt ze daar aan de voeten van Boas en dan wordt hij wakker en dan zegt ze tegen hem van, gij zijt de losser. En dan zegt Boas, die zegt, ja, ik ben wel een losser. Weliswaar ben ik een losser, dat is waar. Maar denk erom, er is nog een losser nader dan ik, die staat dichter bij je. Er is nog meer verwant aan je. En daar zal je eerst naartoe moeten gaan. Die losser die zal eerst in zijn recht moeten worden erkend, voordat ik kan lossen. Weet u wat dat eigenlijk betekent, gemeente, geestelijk? Weet u wat nou die nadere losser is? Dat is de wet, hè? Het verbond der werken. Want we zijn geschapen en God heeft verbond der werken opgericht. Weet u wat u moet leren door genade? Dat verbond der werken verbroken is. U moet geestelijk gaan leren verstaan, goed doet geen nut en dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. Weet u, een mens moet worden afgesneden niet alleen van de wereld en van de zonde. Nee, je moet ook worden afgesneden van je werken. Je moet er buiten komen te staan. We moeten aan een einde komen. En we moeten die vloek van de wet gaan leren erkennen. Dat vonnis. We moeten eronder bukken en buigen. En waar een mens nu aan het einde komt met zichzelf. Ja, daar komt er nou plaats voor het werk van die meerdere Boas. Ten Heere Jezus Christus. En daar gaat het om. Want hij is inderdaad de losser. Rut, die zei dat tegen Boas. En ze had toch gelijk ook. Ze had toch gelijk ook. Het was eigenlijk een vergissing en toen had ze gelijk. Want hij was inderdaad de losser. Want die andere losser die kon niet lossen. Want weet u waar het bij de lossing om ging, gemeente van Rut? Weet u waar het om ging? Niet alleen het land moest gelost worden. Maar er moest ook gelost worden met het oog op de toekomst. Hij moest zorgen voor de nageslacht en dat kon hij lossen niet. Maar nu is Christus een volkomen verlosser. En daarom, die losser, die kon niet lossen. Die was onmachtig om te lossen. Onmachtig, dat moest hij beleiden. Ik zal niet kunnen lossen, zegt hij. Hij moet het overgeven aan Boas. En nou is de Heer Jezus is die grote verlosser. Van zijn volk. Uw verlosser is de heilige Israëls. En dan gaat hij lossen. Lossen, dat was iemand die was verarmd. En dat kon natuurlijk gebeuren dat je er helemaal geen schuld aan had. Dat je de schuld terecht was gekomen. Dat je slaaf was geworden. Hey, gemeente, dat is ons beeld. Dat is toch ons beeld? We zijn toch allemaal slaven geworden? We zijn dienstknechten geworden van de zonde. Slaven van de zonde. Want wie die de zonde doet, die is een dienstknecht van de zonde. Het is zo met ons gesteld, gemeente. We kunnen niet eens goed meer doen. We kunnen alleen maar zondigen. Bent u daar nu wel eens achter gekomen dat je geen goed meer kan doen? Dat dat onmogelijk is geworden? Zo goed door God geschapen en zo diep gevallen? Dat we onszelf uit onze diepe val niet kunnen oprichten. Dat we onmachtig geworden zijn om goed te doen. Slaven geworden. En we werken. We zijn de werkers der ongerechtigheid. Dat zijn we. Niet der gerechtigheid. Dat waren we in het paradijs. Daar deden we wat recht was in Gods heilige ogen. Maar nu werkers der ongerechtigheid. Dat betekent, we werken ons eigen dood. Want dat is uiteindelijk het loon wat de zonde uitbetaalt. De bezoldiging der zonde. De soldij van de zonde. Als je zo dient, als je zo de zonde dient. Hoor dat, jonge mensen, kinderen. Als je zo de duivel dient, middelbare van leeftijd, ouderen, dat zijn wij, zondaren. En we zondigen onszelf dood. Je hebt mensen die drinken dreigen dood. Je hebt mensen die zijn verslaafd, die spuiten dreigen dood. Maar ten diepste gemeente zijn we allemaal verslaafden. We zondigen onszelf dood. En nou werd zo'n slaaf, die werd vrijgekocht door zo'n losser. Vrijgekocht. Nou is er een meerdere losser, de Heer Jezus Christus, die gaat die slaven gaat die vrijmaken. Want die wilde zelf slaaf worden. Slaaf worden, ja. Want heeft zichzelf zo diep vernederd. Wat? Heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent, heeft zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit verborgen. Achter dat slavenkleed. Hij wilde dienstknecht worden. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij wilde werkelijk slaafknecht worden. Hij heeft zichzelf laten binden in de hof van Gethsemane. Die banden waren banden des doods. Om zo zijn volk te kunnen verlossen. Kunnen verlossen uit die banden. Die banden des doods. De geestelijke ballingschap. De geestelijke slavernij. Zeg, hebben die ketenen wel eens voelen knellen. Banden des doods. Hebben het gevoeld onszelf niet te kunnen verlossen. Wat is dan een troostrijke boodschap, hè? Uw verlosser. Dat is nou de heilige Israëls. En dan lost hij niet alleen maar voor de tijd. Hè? Want die nadere lossen, die komen los alleen voor de tijd. Een stukje land kon hij wel teruggeven, hoor. En de bezittingen. Maar hij kon niet voor nageslacht zorgen. Hij kon niet lossen met oog op de toekomst. Nou is Christus een losser. Voor de tijd. En misschien ook voor de eeuwigheid. We hebben niet alleen een lichaam voor de tijd. We zijn uit de aarde aards. Weet u toch die woorden? Uit de aarde aards. En straks dan verdwijnen we onder de aarde. Dan keert het stof weder tot het stof. Dat zijn wij mensen. Maar nu Christus. Hij is die verlosser. Hij lost ook voor de eeuwigheid. We hebben ook een ziel. Geschapen voor een eeuwigheid. En een mens doet dat voor zijn lichaam. Maar ook een ziel. Nu moeten we naar ziel en lichaam. Weet u nog zondag 1? Naar ziel en lichaam verlost worden. Uw verlosser is de heilige Israëls. Die naam die lees je zo vaak. In de profetieën van de profeet Jesaja. Weet u dat dat nu komt? Hè? Toen Jesaja werd geroepen. Lees u dat roepingsvisioen maar eens. In Jesaja 6. Toen heeft hij de Heere leren kennen als de heilige. En dat de Heere nu. Dat is nou het wonder, hè. Als de heilige wilde wonen in het midden van het volk van Israël. Dat hij zich aan dat volk wilde verbinden. De heilige Israëls. En heilig, dat betekent dat de Heer geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Jesaja die heeft gezien, hè, dat zelfs die serafijnen hun aangezichten moesten bedekken vanwege de heerlijkheid en de majesteit van God. Vanwege de glans van zijn heiligheid. De heilige Israëls. Weet u wat nou noodzakelijk is? Hè? Dat wij zo God gaan leren kennen. Zoals hij zich in het woord openbaart. In zijn vol heerlijke deuren. En dan ga je hem eerst leren kennen als de heilige. Die terrein van ogen is. Dan dat hij het kwade ook zwaar zou kunnen aanschouwen. En dan jezelf te gaan leren kennen als een worm. Die voor een heilige God niet kan bestaan. En dan is God niet alleen een heilige God. Maar nu is God is ook een rechtvaardig God. Dat betekent, de zonde kan die nooit en ten nimmer ongestraft laten. We hebben het gehoord bij het volk van Juda. De Heere die moesten met dat volk af gaan rekenen. Ze kwamen in de ballingschap terecht. We hebben gehoord van die heidenen die dat volk in de benauwdheid hebben gebracht. Dat volk van Babel. God komt met dat volk af te rekenen om zo zijn volk te verlossen. De Heere laat de zonde niet ongestraft. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Dan zou hij zichzelf verloochenen. Dat doet hij nooit. De Heere die handhaaft zijn goddelijk recht. En dat gaat Gods kind leren in het leven. God, God te laten. Hé, daar is nou de liefde Gods voor nodig. Anders kan je dat nooit. Dan kan je Gods kant vallen. En zo kan de Heere genade verheerlijken. Zo komt er plaats voor die verlosser. En weet u wat de Heere nu ook is? Hij is niet alleen heilig en rechtvaardig, hij is ook langmoedig. Dat betekent, God geeft nog genadetijd. Maar die genadetijd, die is kort. Die is heel kort. Hey, weer die wormen. Een worm die leeft niet zo lang. Een worm leeft maar kort. Een worm is maar even op deze aarde en is het voorbij. Dat is nou weer een beeld. Een worm. En dat volk had ook vele vijanden. Want als er nou werkelijk een worm wordt, komt de strijd in het leven. En zolang een worm onder de grond zit, dan valt toch al mee met de vijanden. Maar boven de grond, dan heeft een worm eigenlijk net zoveel vijanden als dat er mensenvoeten zijn. En dat zijn er nogal wat. Als die worm onder de grond is, gemeente, als er nou nog leven naar het goeddunken van ons eigen boze en verdorven hart, onder de grond is donkere. Als er nou nog leven in de duisternis, heeft de mens geen vijanden, geen strijd, kent hij zijn vijanden niet. Maar zodra die boven de grond uitkomt, begrijpt u het? Als we getrokken worden vanuit de duisternis tot het koninkrijk van Gods wonderbaar licht, dan gaat de strijd gaan beginnen. Want Gods kinderen hebben een strijd. De wereld, de duivel. Ja, maar weet je waar ze nou het meest last van hebben? Van de binnenlandse vijand. Van de eigen ik. En als je nou zo vanmorgen onder het woord mag zitten. Strijd. Dan zegt de Heer, die zegt vrees niet. Gij wormske Jacobs. Gij volkske Israël. Ik help u, spreekt de Heer. En uw verlosser is de heilige Israëls. Ja, we hebben net gehoord. God is de heilige Israëls. Dan moet God er zelf aan te pas komen. Om zijn volk te verlossen. Want wat is nou die knecht? Waarvan de Heer zegt, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, die bemint. Aan welke eisen moest hij nou voldoen? Dan moest hij God blijven. En mens worden. Mens. Worm worden. Dat wilde hij worden. Zo diep wilde hij zichzelf vernederen. Maar nu moest hij ook God zijn. Weet je waarom? Hij moest mens worden. Om onder dat oordeel te komen. Hij is geworden onder de wet. En de wet is echt vervloekt. Moet allemaal sterven. Wetsovertreders. Hij onder de wet. Mens wilde die worden. Hij sterfde. Warm. 33 jaar is hij hier op aarde geweest. Kort. Maar in die korte tijd heeft hij het werk volbracht. Want hij is niet alleen mens geworden. Maar hij is God gebleven. En daarom is hij nou machtig om te verlossen. En daarom als hier staat. Uw verlosser is de heilige Israëls. Dan moest dat volk niet zien op Kores, hè? Die ze dadelijk zou verlossen. Want straks dan krijgen ze van Kores de vrijheid om terug te keren. En ieder die wilde, die mocht terugkeren. Dan zouden ze zien op Kores. Nee. Dan zegt de Heer, niet Kores moet die eer geven, hoor. Maar ik. Ik ben uw verlosser. De heilige Israëls. Oh, wat een eeuwig wonder. Want hoe is dat nu mogelijk? De heilige Israëls. God is heilig. En dat volk zo onheilig. Nou, dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Daardoor alleen kunnen wij met God verzoend worden. Hersteld worden. In Gods gunst. En in Gods gemeenschap. Amen. Laten we nu samen eindigen met dank. Ogenblik mochten we weer samen verkeren onder de bediening van uw woord. Ach, hier zou u de grote toepasser willen zijn. En het willen brengen op een plek waar wij het nooit kunnen brengen. Gedenk ons zo nog hier, ook in het verdere van deze dag. Geef de gemeente ook vanmiddag weer getrouwheid. Om op te komen onder de bediening van uw goddelijk getuigenis. En dat u zelf nog met die dierbare werkingen van uw geest in ons midden aanwezig zou willen zijn. Dat is het allergrootste hier. Want als u gemist wordt, dan wordt alles gemist. Maar waar u komt, daar brengt u alles mee. Want u bent het alleen die ons heil kan volmaken. Heere, gedenk ons zo. Hoor en verhoor ons nog om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We willen tot slot, gemeente, zingen van Psalm 91, vers 5. Ik steun op God, mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. En wat daar verder volgt in het vijfde vers van de 91ste psalm. Aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.